Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 125. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heere vertrouwt en gelijk het gebergte dat hoog gerezen om Salem ligt gespreid. 125, 1 en 2. We lezen het woord des Heren uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, de versen 18 tot en met 30. Romeinen 8, vers 18 tot en met 30. En na de schriftlezing zingen we het 8e vers van Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is ter ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het ter ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Het woord des Heren voor de prediking van vanmorgen vinden wij in het eerste boek Koningen, hoofdstuk 19, en daarvan het 18e vers. 1 Koningen 19, vers 18. En daar lezen wij het woord des Heren als volgt. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft. We willen eerst het aangezicht des Heren zoeken en zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen we in onze voorbeden en dankzegging opnemen de volgende leden der gemeente. Dankzegging voor het feit dat Hanny Langelaar nu thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dankzegging ook voor broeder en zuster Stekelenburg uit de Van Wassenaarstraat, die deze week mochten gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Morgen zal in het ziekenhuis moeten worden opgenomen voor een operatie broeder G. Gardenier van de Arnhemse Bovenweg. En in de afgelopen week zijn in het ziekenhuis in Zeist opgenomen en daar ook geopereerd broeder Maassen en zuster Vermeulen. We willen samen de Heere zoeken. Heren, het mogen u niet kwaad zijn in uw ogen als wij in deze morgen voor uw heilig aangezicht naderen. Wij zijn diep afhankelijke mensen, maar we zijn ook zondige mensen. We hebben schuld en ongerechtigheid. En dat maakt het ons onwaardig om onze ogen op te slaan naar de hemel en onze gebeden voor u neer te leggen. En als u ons vanwege onze ongerechtigheid en onze verkeerdheid zou afwijzen, en als u ons gehoor zou ontzeggen, dan zou dat niet onbillijk en onverdiend zijn. Want heren, we hebben het ernaar gemaakt dat u geen bemoeienissen met ons meer zou willen hebben. We hebben zo menigmaal tegen u overtreden en we hebben u ook zo menigmaal de rug toegekeerd en u laten roepen zonder op te merken en zonder antwoord te geven, dat als u daarnaar zou handelen, dan was er voor ons geen hoop en geen verwachting. Maar toch, heren, laat het niet kwaad zijn in uw ogen als wij tot u spreken en als wij tot u naderen in het gebed om u onze noden en onze begeerten bekend te maken. U kunt niet naar ons horen en u kunt ons nog minder verhoren om waardigheid of verdiensten aan onze kant. Maar er is vergeving bij u. En u hebt zelf voor een weg gezorgd waarlangs zondaren tot de troon der genade konden komen. En u hebt zelf gezegd, Heere, dat we uw aangezicht dagelijks zouden zoeken. En dat we ons hart voor u zouden uitstorten. En dat we altijd zouden bidden en niet vertragen. En de apostel heeft daarom ook gezegd, bid zonder ophouden. Heren, als we daarop zien, dan kunnen we toch ook nog weer moed grijpen. Want dan wilt u toch wel te doen hebben met onwaardigen en mensen die alles verbeurd hebben. Als we daarop zien, op de troon die gij gevestigd hebt in de hemel en waarvan gij zelf getuigd hebt dat het een troon der genade is. En als we erop zien dat er van uwentwege uitnodigingen liggen naar mensen om tot u te komen en tot u te vluchten en bij u te schuilen, dan is het zeker niet buiten hoop. Van onze kant uit gezien wel, maar van uw kant gezien niet. Want u wilt zondaren toch nog in uw nabijheid hebben en u hebt er ook nog lust in en u schept er een behagen in om zondaren genade te bewijzen. Heren, maar dat is dan ook onze enige hoop en dat is ook de enige grond waarop wij tot u kunnen naderen, dat gij lust hebt tot weldadigheid, dat u barmhartig en goedertieren en genadig bent en dat u dat klaar en duidelijk bewezen hebt in de zending van uw Zoon, in de komst in het werk van de Heere Jezus. O, wil ons dan om hem en om zijnentwil horen en genadig verhoren, zegenen en vervullen met alles wat wij van onszelf niet bezitten en wat we toch niet missen kunnen. Heren, we danken u ervoor dat we in uw huis mogen zijn, dat u ons weer een week gespaard hebt, dat u ons wel gedaan hebt, dat u ons gedragen hebt, dat u ons tot op dit ogenblik gebracht hebt, dat we deze dag mogen beleven, dat uw woord er is ook op deze dag, dat de boodschap van uw genade verkondigd en uitgedragen mag worden en dat we opnieuw in aanraking mogen komen met die woorden des levens en der zaligheid, waarin gij uzelf bekend maakt als die genadige en alles vervullende God. Heere, open onze ogen opdat we zien mogen en ontsluit onze harten opdat dat woord van uw genade ingang mag vinden in onze harten en opdat we deelgenoot mogen zijn van dat heil dat gij laat prediken. Het gaat over het overblijfsel naar de verkiezing der genade in de prediking van vanmorgen, Heere. Het is een zegen dat we mogen weten dat er te allen tijden dat overblijfsel is. Maar voor ons persoonlijk is het zo nodig, Heere, dat we ook weten dat wij daarbij ingesloten zijn. Dat we persoonlijk daarbij behoren. Heere, schenk ons dat wondere genadegeheim. Dat wij door u mogen worden meegeteld als gij Sions kinderen opschrijft op uw rol. En dat gij ze dan niet alleen opschrijft, maar ook voor altijd voor uw rekening neemt. Bevestigen zult en schragen. En dat u ze nooit zult begeven of verlaten. Heere, wij bidden u om de leiding van uw geest. Om de bekwaammaking door uw geest in spreken en ook in luisteren. Wij smeken u, Heere, dat gij onverdiend aan ons zou willen denken en ons wilt bezoeken met dat heil dat nimmer vergaat. We hebben er geen recht op, Heere. We moeten voor uw aangezicht vanmorgen ook weer belijden dat we schuldig staan, dat we overtreders zijn, dat we gedaan hebben wat kwaad is in uw heilige ogen. Vergeeft u het, Heere. Dek al die zonden toe onder het bloed van de Heere Jezus. En wil ons om Christus wil een genadig en een barmhartig God zijn. Ach, laat zo uw aangezicht nog in gunst aan ons lichten. En wees ons in alle dingen nog goed en nabij. En dan denken we ook aan hen die niet naar de kerk kunnen. We denken bijzonder aan onze zieken. Aan hen die in het ziekenhuis liggen. Heere, u hebt beide, zowel broeder Maas als zuster Vermeulen, daar in de afgelopen week heen geleid. De omstandigheden in hun leven waren van die naad dat opname nodig was, dat een operatie nodig was, heren. Maar u hebt ze er ook door geholpen en u hebt ze nog willen bewijzen dat u aan hen wilde denken. Richt u ze nu ook verder op. Wilt u ze uw gunst nog rijkelijk bewijzen en wilt u ze ook in deze weg nog doen ervaren dat gij genadig en barmhartig zijt. Bezoek ze ook, Heere, wat de noden van hun ziel betreft en laten ook deze tegenspoeden, deze wegen van tegenheden in hun leven nog gezegend en geheiligd mogen worden, opdat ze zo er ook nog winst uit mogen ontvangen. Het is rijk als u voor de tijd zegent, maar het is rijker, Heere, als u voor de eeuwigheid uw zegeningen in ons leven schenkt en beschikt. Dat zijn dingen die blijven tot in eeuwigheid. Heere, geef ze er wat van en doe hen zo ervaren dat u van hen af weet en dat u hen weet te vinden, ook op hun ziekbed. Denk ook aan broeder Gardenier die morgen opgenomen moet worden en daar een operatie moet ondergaan. Heere, wees ook hem nabij en help ook hem door en geef ook hem de ervaring van uw gunst en van uw nabijheid. Opdat het voor hem ook een goed mag zijn om door u in deze weg geleid te worden. Heere, we danken u dat Hannie Langelaar thuis mocht komen. Mag het nu verder ook wel gaan, Heere, met dat kind. Wilt u het de gezondheid teruggeven en wilt u voor haar zorgen en haar en het gezin waartoe ze behoort bezoeken met uw heil. Heren, zo kunnen er allerlei dingen in ons leven plaatsvinden, zorgen en moeiten, die als wij dat opzien ons tegen zijn, die inderdaad nadeel lijken te zijn. Maar als u erin meekomt en als u er gebruik van maakt, dan kan het nog voordeel worden ook. Heren, laten ze dat daar ook ervaren. We willen uw naam ook ootmoedig danken voor een echtpaar in de gemeente, broeder en zuster Stekelenburg, die met hun kinderen en verdere familieleden mochten gedenken dat gij hen 25 jaar lang hebt willen sparen in de band van het huwelijk. Heren, die zegen kwam ook van uw hand. Dat was ook van hun kant niet verdiend. Dat was een geschenk, een genadegeschenk van u. Laten ze het zo ook zien en laten ze er zo ook dankbaar voor mogen zijn. Om dan ook in u de Heere te eindigen en u er de eer voor te geven. Zegen hen ook verder en doe het hen aan niets ontbreken. Bijzonder, Heere, wil hen bezoeken met uw genade en met uw heil in Christus. Denk aan alles wat op deze dag gedaan wordt in dienst van het evangelie. Heere, laat uw rijk mogen komen. Laat uw woord met majesteit mogen verkondigd worden. En laat het voorspoedig zijn, Heere, in de neerwerping van alles wat zich tegen u verheft. En in de overwinning in het leven van velen van uw vijanden. Opdat vijanden, en dat zijn we van nature immers allemaal, nog met God verzoend mogen worden. Opdat Satan zijn prooi zal moeten afstaan. En opdat er nog velen aan u, Heere Jezus Christus, mogen worden toegebracht, toegevoegd. En opdat ze dienaren, gewillige onderdanen van u mogen worden. Opdat het waar zal worden wat uw woord ons voorspelt. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof betuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Heere, mag dat ook in onze tijd meer en meer hun zijn vervulling krijgen. Tot roem van u en van de heerlijkheid van uw deugden. En tot verwondering en tot dankzegging voor engelen en mensen, opdat uw naam groot gemaakt worden en opdat gij alles zult zijn en in allen. Heere, hoor ons nog om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 34ste psalm, het 8ste, 9e en 11e vers. Psalm 34, vers 8, 9 en 11. God slaat een gram gezicht. God is het verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoeten allen tijd nabij en goed. En de Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Vorige week hoorden we dat de Heere zijn knecht Elia weer nieuwe opdrachten gaf. Elia moet gaan om Hazael tot koning van Syrië te zalven en Jehu tot koning in Israël. En Elisa moet hij zalven in zijn plaats. God gaat verder. Gods werk is nog niet ten einde en ook Elia's werk is nog niet ten einde. U herinnert u dat Elia dacht dat het maar beter was dat de Heere ermee ophield en dat hij er ook mee op mocht houden. Hij had zelfs gevraagd of de Heere hem maar wilde laten sterven. Want alles was toch te vergeefs en alles wat de Heere gedaan had en alles wat Elia in de naam van de Heere gedaan had, dat had toch geen resultaat gehad onder het volk Israël. Maar de Heere laat zijn knecht weten dat hij nog wel verder gaat en dat hij voor Elia ook nog werk heeft. Hij zet hem terug in het werk, hij zet hem terug in het strijdperk, want het zal niet gemakkelijk worden voor Elia te midden van dat afgodische Israël. Maar Elia moet nog verder op de loopbaan des geloofs. En de Heere geeft hem dus die drievoudige opdracht. Maar als de Heere zijn knechten opdrachten geeft, dan doet hij dat tegelijkertijd gepaard gaan met beloften. De Heere geeft nooit alleen maar opdrachten. Het hele woord door is dat duidelijk als de Heere opdrachten geeft aan zijn knechten, aan zijn volk, aan zijn kinderen. Dan voegt de Heere daar altijd een belofte of meer dan één belofte aan toe. Want anders zouden die opdrachten ook niet uitgevoerd kunnen worden. Een mens moet toch ook bemoediging en bekrachtiging en versterking hebben. Een mens moet toch ook iets hebben om op te zien. En datgene wat hij nodig heeft om op te zien, dat moet toch Gods eigen woord zijn. En de trouw van God. En de bemoedigingen die de Heere schenkt. Nou, zo doet de Heere het bij Elia ook. Hij heeft hem opgedragen om naar Damascus te gaan en Jehu te zalven en Elisa te roepen. Maar dan geeft hij hem, en dan kom ik bij het woord van onze tekst, ook de belofte, ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. De belofte omtrent de 7000 die de Heere zich heeft doen overblijven, of zoals we het ook kunnen lezen, die de Heere zich zal doen overblijven. Je kunt de tekst op twee manieren vertalen. Ik zal mij in Israël doen overblijven 7000, of ik heb in Israël doen overblijven 7000. De vertaling zal, de toekomende tijd, heeft dit voordeel, dat de Heere dan in deze belofte de garantie geeft dat ook in de bange tijden die gaan komen, er een volk van de Heere zal blijven. Er gaan bange tijden komen, dat ligt opgesloten in die opdracht. Jehu en Hazael en Elisa zijn mensen die komen met een zwaard. En er zullen er door dat zwaard worden omgebracht, zo heeft de Heere in het voorafgaande aangekondigd. Er komen dus oordelen en gerichten over Israël. Maar ook in die bange tijden, ook in die tijden van gerichten die aanstaande zijn, als de Heere de ongerechtigheid komt vergelden, ook in die tijden zal de Heere niet geheel en al afrekenen en een voleinding maken, zodat er niemand overblijft. Nee, dan garandeert de Heere dat er dan ook een overblijfsel zal zijn. Dat er dan ook zullen zijn die onder zijn bescherming verkeren, ook als het zwaard rondgaat, ook als het gericht voltrokken wordt. Dan zal er nog een kerk zijn die God doet overblijven. Zo zouden we het kunnen lezen als wij vertalen, ik zal in Israël doen overblijven. Statenvertaling heeft gekozen voor de vertaling, ik heb in Israël doen overblijven. En die vertaling is ook zeer wel op zijn plaats. dan ziet het dus niet op wat er in de toekomst zal zijn. Al blijft waar dat de Heere ook in de toekomst een volk zal hebben. Maar dan ziet deze tekst met name op datgene wat er in het verleden en in het heden door de Heere gedaan is. In de dagen van Baals dienst. In de dagen van mislukte arbeid van Elia. Ik stel me even op het standpunt van de profeet Elia. Die inderdaad dacht dat zijn arbeid mislukt was. En die vreesde dat er niets van terecht zou komen. Maar God laat hem weten. Elia, ook in deze tijd. In deze donkere tijd. In deze tijd van Achab en van Izebel. En van Baals profeten. En van afgoderij. Die het hele land heeft overspoeld. Ook in deze tijd. Heb ik mijn volk. Mijn 7000. Ook in die dagen waarin Elia zo moedeloos onder de jeneverstruik ligt. En maar liever wil sterven. Omdat er toch geen verwachting meer is. Ook in deze tijd, waarin Elia zou wensen dat de Heere er maar een eind aan maakte, ook met Israël, is er toch nog een overblijfsel. Elia staat niet alleen. Hij mag misschien alleen staan als profeet, die het voor het woord en voor de dienst van de Heere durft opnemen, maar als het gaat om de Godvrezenden in het land, als het gaat om mensen die de Heere toebehoren, die de Heere vrezen, dan is Elia niet de enige. De enige. Er zijn er nog vele met hem. 7000. Die niet voor Baal gebogen hebben. Al deden hun buren het wel. En al deden hun familieleden het ook. Zij hebben niet voor Baal gebogen. Want hun hart was aan de Heere en aan zijn dienst. Gewijd. Nu over die 7000 in Elia's dagen spreekt dus het woord van onze tekst. We willen drie dingen met elkaar overdenken. Het eerste is dat deze 7000 er zijn. Dat is een wonder. Tweede is waardoor deze 7000 er zijn. En het derde is hoe deze 7000 er zijn. Dat ze er zijn. 7000, zegt de Heere. Moeten we dat letterlijk nemen? Het zou best kunnen wezen dat dit getal 7000 een rond getal is. Nog beter gezegd, een vol getal is. Zulke getallen komen meer in de Bijbel voor. Met name in de Openbaring bijvoorbeeld. 7 bestaat uit 7 × 1000. En zowel 7 als 1000 zijn beide getallen in de Bijbel die een bepaalde volheid aanduiden. 7000 is dan wel heel bijzonder een getal van de volheid. En ik versta dat getal 7000 dan als de aanduiding het volle getal van allen die in die tijd de Heere zijn blijven vrezen. Het overblijfsel. De heilige rest die de Heere te midden van het verbondsvolk heeft. U voelt wel, daarin maakt de tekst tegelijkertijd onderscheid. Het is niet alles Israël wat Israël heet. Er zijn er 7000 die echt Israël zijn. En er zijn er misschien wel 700000 die wel Israël heten, maar niet echt Israël zijn. Want, en dat zegt apostel Paulus in het tweede hoofdstuk van de Romeinenbrief, die is niet een Jood die het in het openbaar is, maar die is een Jood die het in het verborgen is. Dat is niet de besnijdenis die in het openbaar geschiedt. Maar dat is de besnijdenis, de echte, de waarachtige, die in het verborgene is, de besnijdenis des harten. En hier hebt u dat onderscheid. Hier is dat Israël binnen Israël, de ware Israëlieten, de ware Joden, de ware besnedenen, die de besnijdenis des harten hadden, de Joden in het verborgen, die de knieën voor de Heere leerden buigen. En die een mond hadden die de Heere leerde beleiden. Deze, in het getal 7000 omschreven, zijn degene die de Heere in die tijd zich had doen overblijven. De ware kerk, als u het zo wilt zeggen. Het ware volk des Heeren. De ware Godvrezenden. Daar zal best onderscheid geweest zijn tussen de een en de ander. Daar zijn mannen en vrouwen bij geweest. Daar zijn ouden en jongen bij geweest. Daar zijn verdere gevorderden en van verre staanden bij geweest. Zo is het altijd met het volk des Heren. Maar allen in wier hart de Heere de vreze van zijn naam geplant had. Allen die het waarachtig om de Heere begonnen was. Allen die in hun leven hadden leren verstaan dat zij zonder God en zijn genade niet konden leven en zeker niet konden sterven. Die waren er, die 7000. En of dat nou letterlijk 7000 zijn geweest, of 6900, of 7100, of 8400, dat doet er niet toe. De Heere heeft een vol getal. Het ganse volk, er zal er niet één gemist worden. En zo heeft de Heere ook in die dagen dat volk gehad. U zegt dat waren er niet zoveel. 7000. Als je ze allemaal bij elkaar ziet, is het een flinke massa. Maar op het hele volk gerekend, zijn het er toch niet zoveel geweest. Een minderheid, een handjevol. De grote massa gaat wel achter het voorbeeld van de goddeloze Agab en de nog goddelozere Izebel aan. In de dienst van de Baal en de Astarte. De grote massa gaat op naar de afgodstempels en brengt offers aan de afgoden. En het is maar een klein deel dat daar niet aan meedoet. Een klein aantal dat niet voor Baal buigt en wier mond hem niet kust. Een klein kuddeke. Ja, zo is het ook. Zo heeft de Heere Jezus het ook gezegd. Vrees niet, gij klein kuddeke. Het is meestal zo geweest in de geschiedenis. Ik denk altijd wel dat het aantal mensen die de Heere vreesden geringer was. Kleiner was in getal, in omvang dan degene die de Heere niet vreesden. En in sommige tijden is het wel heel dun geworden. Maar die weinigen, hoe weiniger dan ook waren, waren toch het bewijs dat de Heere de werken zijner handen niet liet varen. Hoe weinigen er ook zijn, God is toch nooit zonder zijn volk. Laten het er dan in die tijd weinigen zijn geweest. En dat is dan een bewijs van de overwinningen die de vorst der duisternis onder de toelating van de Heere in die tijd kon behalen. Maar het is ook een bewijs dat de Heere zich zijn volk niet uit handen heeft laten halen. En dat Satan het in hun leven, in het leven van die 7000, ondanks al de verzoekingen en de aanvallen die hij deed, niet heeft kunnen winnen. God houdt zijn volk in stand. En God zorgt als het leed genaakt dat hij niet gans ter neder stort, dat hem geen been gebroken wordt. Het is God die hen bewaakt. Waar waren deze 7000 dan? Ja, wie zal dat zeggen? Dat wist kennelijk Elia niet. Het was zo'n bange tijd, het was zo'n donkere tijd, het was zo'n tijd van afgoderij, dat die 7000 eigenlijk in het verborgen leefden. Dat ze niet eens voor de dag kwamen, in stilte. Zodat ze aan alle aandacht eigenlijk ontsnapten. Ook aan Elia's aandacht. Evenwel, niet aan Gods aandacht. Hij heeft ze gezien, de plaatsen waar ze waren. Die 100 profeten, verborgen door Obadja in 2 spelonken. Hij heeft ze gezien in hun schuilplaats. En hij heeft Obadja, we lezen dat in het 18e hoofdstuk, in staat gesteld om voor het levensonderhoud, het sobere levensonderhoud van deze 100 profeten te zorgen. Ze traden niet op in het openbaar, ze preekten niet, ze hadden geen preekstoel, ze hadden zelfs geen plaats op de markt, want ze moesten zich schuilhouden en ze konden en durfden er niet vooruit te komen. Het was zo'n bange tijd en misschien had allerlei mensenvrees hen ook wel in een strik gevangen en was het in hun leven ook misschien wel benauwd en bang geworden, maar de Heere wist ze te vinden en de Heere bleef voor hen zorgen. Hij kende hun strijd, hij kende hun nood en ze stonden gedurig onder zijn bescherming. En het was dan ook aan hem en hem alleen te danken dat al die 7000 ook in die bange tijd van zielsverzoeking en van strijd staande gebleven zijn. Is dat geen rijke bemoediging voor Elia geweest? En is het geen rijke bemoediging voor de kerk des Heren van alle tijden? Met name als we leven in tijden van afval. Je zou best een vergelijking kunnen trekken tussen de tijd van Elia en onze dagen. Zoveel verschil is er eigenlijk niet. Het verschil mag dan zijn dat de afgoden van toen Baal en Astarte heten en dat de afgoden van nu andere namen hebben. Maar er is toch duidelijke overeenkomst als je let op de verbondsbreuk die er toen was, waar Elia van spreekt. Ze hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken, uw profeten met het zwaard gedood. Het was nog waar, allemaal. Als je daarop let en je let op de tijd waarin wij leven, verbondsbreuk, een afval van de Heere. We spreken over kerkverlating, een woord voor deze tijd is godsverduistering. Nou, hoe je het verder ook allemaal inschat en invult, maar er is inderdaad veel reden tot zorg. Er is reden om te zeggen, de kerk leeft ingezonken, er zijn er velen die de Heere en de dienst des Heeren verlaten. En ons volk wordt hoe langer hoe meer meegezogen in de draaikolk van de afgoderij van deze tijd. Probeert u wel eens de tijd te verstaan en in te denken wat er zo aan krachten, aan boze krachten, aan geestelijke boosheden werkzaam is in deze tijd. Hoe komt het? Wel, Satan heeft veel vrije teugel gekregen van de Heer. En de Heer staat het de vorst der duisternis toe heel wat los te woelen en ondersteboven te werken. En de vorst der duisternis grijpt zijn kansen en hij laat geen gelegenheid onbenut om mensen in zijn greep te krijgen of mensen in zijn greep te houden. Het evangelie te verduisteren, onze ogen te verblinden, onze oren dicht te stoppen, onze harten te verleiden met van alles en nog wat, opdat het woord van God geen vat op ons zou hebben. En de duivel probeert het ook in het leven van Gods kinderen met aanvechtingen en met allerlei dingen om hen van de Heere en van de gemeenschap met de Heere te vervreemden. Wat je ziet in deze tijd, dat is de teruggang van de ware christelijke religie en de opmars van valse godsdiensten en van toenemend heidendom. Occultisme verslaat duizenden. Gaat het nu mis? Gaat het nu mis? Moeten wij nu bang zijn dat in de tijd waarin wij leven het woord van God en de ware christelijke religie overspoeld zal worden door de valse godsdiensten, waar ze ook vandaan komen, hier in Driebergen de antroposofie die hier welig tiert, zal die het overnemen? Gaat het nu mis? In deze tijd van godsverduistering, van kerkverlating, ik heb er nog 7000, zei de Heere tegen Elia. En hij heeft ze vandaag nog. Dat was niet alleen een woord voor toen, maar dat is een woord ter bemoediging voor de kerk van alle eeuwen. Waar heeft de Heere ze dan? Laat dat aan de Heere over. Elia wist het zelfs niet. Maar de Heere kent degenen die de zijnen zijn. De vraag waar wij voor staan, gemeente, dat is: horen wij erbij? Het is voor ons niet belangrijk om te weten wie er nu allemaal bij horen. Die en die en die en misschien daar nog één en daar nog één. En... Nee, nee, de vraag waar wij voor staan is, hoor ik daarbij? Het is troostvol om te weten dat er altijd een volk des Heren zal zijn. Het is troostvol om te horen uit het woord van God. Toen was er een getal van 7000 en de Heren zal ze altijd hebben. Maar rijker is het als wij door genade mogen weten, ik ben één van die 7000. Kunnen we dat zeggen? Kunnen wij met onze Heidelberger in de 21ste zondag, als het over de ware kerk gaat, en als zondag 21 die ware kerk eerst omschreven heeft, aan het eind daarvan zegt, kunnen wij daarin meekomen? En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Van dat ware volk des Heren, in wier hart de Heere de vreze van zijn naam geplant heeft. In wier leven, hoe het dan ook gegaan is, dat komt vanmorgen zo niet aan de orde. Maar in wier leven de Heere die omgang, die verandering gewerkt heeft. Dat de Heere ze van dood levend gemaakt heeft. Dat de Heere ze getrokken heeft met koorden van goede tierenheid. Kunnen wij voor onszelf en mogen we op grond van Gods eigen werk zeggen, ja, dat ken ik en daar weet ik van. En zo mag ik ook weten dat ik bij dat ware volk van de Heere behoor. Doordat de Heere me een plaats gegeven heeft onder de kinderen Sions. Hoe nodig is dat, gemeente, om dat voor onszelf te weten, ook in de tijd waarin de Baalsdienst zijn zuigkracht op ons en op onze kinderen uitoefent. Blijven we staande, zullen onze kinderen staande blijven. Er wordt al aan hen geschud en geschokt. Het is al op allerlei plaatsen niet eens meer mogelijk om fatsoenlijk te werk gesteld te worden. Of je moet allerlei compromissen maken en een hele hoop van je christelijke beginselen inleveren. En zo wordt er geschud en geschokt en zo zal dat in de toekomst nog wel meer zijn. Als Baal meer en meer zijn greep op ons volk zal verstevigen. En als de vorst der duisternis al meer in het werk zal stellen om die laatste restanten van Christus werk in ons land teniet te doen. En als wij aan de toekomst denken en we zien de ontwikkelingen van vandaag de dag en we zien het al dichterbij komen. Dan kunnen we met vrees en beven vervuld zijn. Als we letten op de listen en de gevaren die van de kant van de boze komen. En waardoor ons leven en straks nog meer dat van onze kinderen bedreigd zal worden. O ja, er zal een kerk zijn. Ook morgen, zolang de wereld bestaat. Christus zal nooit zonder zijn gekochten zijn. Ook niet hier op aarde. Er zal een volk zijn. Dat de Heere vreest. Er zal dat volle getal zijn. Waarin Gods genade verheerlijkt wordt. Maar horen wij erbij? Zullen onze kinderen daarbij horen? Begrepen in dat bundelke der levenden. In die gekochten met Christus bloed. Dat moet ons hartelijk begeren van de Heere zijn. Dat moet ons ook tot aanhoudend en dringend gebed voor onszelf en voor onze kinderen aansporen. Ze zullen er zijn, de 7000. Daar staat God zelf voor in. Maar u en ik zal het wel zijn, moeten er deel van uitmaken. Dat ze er zijn, dat was de eerste gedachte. Maar waardoor zijn ze er nu? Hoe komt het nu dat die 7000 er ook in Elia's dagen, in Achab's dagen, in Izebel's dagen waren? Daar zit een geheim achter. Om te beginnen moeten we de verklaring daarvoor niet zoeken in die 7000. Want in hen ligt de verklaring van dat geheim niet. Wat waren dat dan voor mensen? Adams kinderen. Wat waren dat voor mensen die 7000? Ontvangen in zonde en geboren in ongerechtigheid. Wat waren dat voor mensen? Tot alle boosheid geneigd. Nee, in hen lag het niet. Het geheim en de verklaring van het geheim. Gewone mensen waren ze. Gewone Adamskinderen. En als het aan hen gelegen had, waren ze met de mode van hun tijd mee gaan doen. Als het van hen had moeten komen, hadden ze met hun tijd meegedaan. Zouden ze ook de nieuwe godsdienst hebben omhelst? Zouden ze ook naar de Baals heiligdommen zijn opgetrokken met de rest van het dorp of van de stad waar ze woonden? Zij waren niet anders dan de anderen. Ze waren van hetzelfde soort, van hetzelfde gevallen en verdorven mensensoort. Waar ligt het geheim dan? Niet in wat zij waren, niet in wat zij deden, niet in wat zij wilden. Maar het geheim ligt uitsluitend in God. Zegt onze tekst dat niet uitdrukkelijk? Ook heb ik in Israël doen overblijven. Het was Gods werk dat zij er waren en dat ze waren overgebleven. Hij heeft hen vastgehouden. Hij heeft hen bewaard. Hij heeft hen ervoor bewaard. Anders hadden ze wel de knieën gebogen. En anders hadden ze wel de beelden van Baal gekust. Hij gaf hen standvastigheid. Hij maakte hen getrouw. En dat zij bij die 7000 behoren en zijn blijven behoren, dat was uitsluitend het werk van de Heer. En waarom gaf de Heer dat dan aan hen? Waarom besteedde de Heer die bijzondere zorg aan deze mensen? Waarom was er over hun leven die bewarende hand van de Heer? Daar zat weer een ander geheim achter. En dat andere geheim, dat wordt ons niet zozeer onthuld in het woord van onze tekst. Maar wel, en daar hebt u het voordeel weer en de zegen als we schrift met schrift vergelijken in het 11e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Want daar komt de Heere via het betoog van de apostel Paulus op deze geschiedenis terug. Ik lees u dat gedeelte uit het 11e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Dan gaat het over de vraag of de Heer het Israël van die dagen, van Paulus dagen, heeft verstoten. En dan zegt de apostel vers 2, God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende: Heere, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden. En dan komt het wat ik bedoel. Naar de verkiezing der genade. Het overblijfsel, ook in Elia's dagen, was het overblijfsel naar de verkiezing der genade. De vraag was, waarom heeft de Heere zijn oog op deze mensen laten vallen? Waarom heeft de Heere deze mensen gedragen en gespaard en standvastig gemaakt? Daar zit dit geheim achter. Zij zijn Gods gekenden. Zij zijn van eeuwigheid gekend en van eeuwigheid bemind. Van eeuwigheid had de Heere zijn oog al op hen gevestigd. Van eeuwigheid had hij hen al lief gehad. Het zijn de uitverkorenen. En u zegt, ja, nou maakt het woord van God het weer zo moeilijk voor me. Het zou veel gemakkelijker zijn als we zouden kunnen zeggen dat deze 7000 door hun eigen wilskracht en door hun eigen inspanning en door hun eigen keus standvastig waren gebleven. Ja, zou het? Zo wordt er veel over gedacht. Ik weet niet of die gedachte onder ons ondertussen ook binnengedrongen is. Maar van alle kanten wordt vanuit een nieuw Arminianisme natuurlijk inderdaad die verkiezing hoe langer hoe verder weggedrukt en weggeschoven. En daar moeten we maar niet te veel over denken. Dat maakt de mensen maar kopschuw en dat brengt de mensen in verwarring. Nee, nee, de beslissing ligt bij de mens. Toch niet. Is het nu zo afschrikwekkend? Is het nu zo verontrustend? Maakt het het nu echt zo moeilijk als het woord van God over de verkiezing spreekt? Of moet dan onze conclusie zijn zoals inderdaad sommigen denken dat ze de conclusie moeten trekken? Wel ja, als het dan inderdaad allemaal van de verkiezingen, van het besluit van de Here afhangt. En als het tenslotte al in de eeuwigheid voor iets van ons begon te leven beslist is. Wat kan een mens er dan nog aan doen? Dan moet hij het ook maar afwachten. En zo zijn er die van de leer van de verkiezing een argument maken om dan maar niets te doen, maar lijdelijk te worden. We moeten het maar afwachten, want alles is toch van tevoren bepaald en je kunt er toch niets aan veranderen. Is dat de conclusie waartoe we moeten komen als wij de Bijbel horen spreken over de verkiezing? Dat is de conclusie die de duivel ons graag wil laten trekken. Want als wij maar zover zijn dat we dan zeggen je moet het maar afwachten en je kan er niks aan doen, dan doen we er ook niets aan. Dan wordt er niet meer om gebeden, ja misschien formeel nog even, maar er zit er zeker geen hart in. En dan wordt er niet meer aan gewerkt en dan doen we er echt niets meer voor. Dat is de logica van de duivel. Alsof er in het woord van God dan ook niet vele aansporingen zouden staan waardoor we opgewekt worden om de Here te zoeken. Zegt de Here Jezus het niet? Ik zou vele voorbeelden kunnen noemen, maar zo een enkel woord. Zegt de Here Jezus het niet? Terwijl de Here Jezus heel goed weet wat het is, het besluit van de verkiezing. Maar zegt de Here Jezus het niet als hij preekt tijdens zijn rondwandeling op aarde? Strijd om in te gaan door de enge poort. Zegt de Heere Jezus dat niet en voegt hij er dan ook niet de belofte aan toe. Bid en u zal gegeven worden. Klopt en u zal open gedaan worden. O nee, het woord van God geeft ons als wij eerlijk zijn geen gelegenheid om lijdelijk te zijn. En met een zogenaamd beroep op de verkiezing maar niets te doen om onze zaligheid te zoeken en veilig te stellen. En maar af te wachten tot God misschien wat doet. Laten we ons in die goddeloze strik toch niet laten vangen, gemeente. Want het lijkt zo rechtzinnig en het lijkt zo orthodox, want we spreken dan ook nog over de verkiezing in de tijd waarin wij leven. Maar als dit onze conclusie is, dan zijn we er op een goddeloze manier mee bezig. En dan spelen we de duivel in de kaart. Hoe zal dan onze houding moeten zijn als Gods woord ons over de verkiezing spreekt? Dat is echt niet iets om ons te laten afschrikken. Dat is juist een bemoediging. Hoe dan? Nou, stel nou eens dat er geen verkiezing was geweest in Elia's dagen. Stel nou eens dat de Heere van eeuwigheid niet besloten had om een volk ook in Elia's dagen zalig te maken en lief te hebben. Stel nu eens dat er geen verkiezing was geweest. Hoeveel zouden er dan niet voor de Baal gebogen hebben? Als er nou eens geen verkiezing was, dan was er ook dat overblijfsel niet geweest. Dan zou er niet één zijn geweest. Dan had Elia gelijk gehad. Trouwens, Elia had het dan niet eens zelf kunnen zeggen, want hij had er ook niet bij gehoord. Dan was er niet één geweest. Dan was iedereen met de stroom meegegaan. En dan was iedereen voor Baal door de knieën gegaan. Dan was er toch niet één geweest die God had gezocht. Toch niet één geweest die goed had gedaan. Toch niet één geweest die begeerte had gekregen om de Heere te dienen. Dan waren ze toch allemaal afgeweken en onnut geworden. Zo is het trouwens toch met het gevallen geslacht van Adams kinderen. Zo spreekt de Heere er toch over. Het is dan ook uitsluitend vertroosting. Als we weten mogen dat er een overblijfsel is, want dat komt voort uit het eeuwig welbehagen Gods. En nu God het ook in Elia's dagen zich voorgenomen had om zondaren zalig te maken. Die 7000 met name bij hem gekend en geschreven in het boek des levens. Nu is hun zaligheid ook zeker. Nu kan het nog zo benauwd worden. En nu kunnen er op alle hoeken van de straten afgodsbeelden staan. Maar nu zullen ze toch zalig worden. Allen die God van eeuwigheid gekend heeft. Satan kan nog zoveel gedaan hebben en nog zoveel proberen om een mensenkind vast te grijpen, vast te houden, te verstrikken, in banden te werpen, in duisternissen te werpen. Maar als hij ligt onder het zegel der verkiezing, dan gaan op tijd die banden breken. En dan gaat het licht op in die duisternis. En dan zorgt God ervoor dat zo een toch aan Satans macht ontrukt wordt. Niemand kan dat tegenhouden. God, de God der verkiezing, zorgt ervoor dat zijn besluit ook uitgevoerd wordt. En wie zijn dat dan? Ja, dat moeten wij niet willen weten. Zijn er ook weinigen die zalig worden? Dan zegt de Heere, strijd gij om in te gaan. Wie zijn dat dan, die verkorenen? Dat wist Elia ook niet. Dat weet niemand. Dat heeft God niet onthuld. En omdat God dat niet onthuld heeft, en omdat de Heere ook in Elia's dagen die 7000 niet met een bepaald merkteken aan de buitenkant uiterlijk heeft getekend, gemerkt, daarom mocht Elia het evangelie gaan preken en Elisa na hem aan allen en een iegelijk zonder onderscheid. Gemeente, de Heere heeft ook zijn 7000 in onze tijd. De Heere heeft ook zijn volk in ons midden. En de Heere heeft er die hij door zijn woord en geest nog zal gaan toebrengen. Die nu nog vastzitten in de banden van zonde en ongerechtigheid. Maar als het uur der minne aanbreekt, dan breken die banden en dan gaat de Heere zijn werk doen. En dan zal zo iemand komen uit de duisternis tot het licht. Wie zullen dat zijn? Ik weet het niet. Maar ik heb van Gods wegen opdracht gekregen om het een allen en een iegelijk aan te zeggen. Dat een ieder die in de Zoon gelooft. Eeuwig leven zal hebben. Ik kan dat evangelie niet aan 3 of 4 aanbieden. Gelukkig niet, maar de Heere biedt het aan allen aan. En wie de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Het wordt ons allen aangeboden. Het wordt ons allen aangedrongen. De Heere is welwillend. En de Heere zegt erbij, het zijn niet mijn woorden, maar het zijn woorden van onze belijdenis. In het 2e hoofdstuk van de Dordtse leerregels, dat het evangelie gepredikt moet worden aan allen en een iegelijk zonder onderscheid, met bevel van bekering en geloof. En de Heere zegt erbij dat het hem, luistert u, dat het hem aangenaam is. Dat allen die geroepen worden, ook met der daad zullen komen. En de Heere stuurt er niet één terug, die als een nooddruftige en ellendige tot hem komt om hulp en om genade. En om dat wondere werk van zijn Heilige Geest. Dat is de troost, dat de Heere het werk, het besluit ter verkiezing zal uitvoeren. En dat de Heere zijn volk zal vergaderen. O ja, twijfel daar niet aan. Hij vergadert ze. Christus laat zich niet binden door welke macht van zonde en ongerechtigheid, door welke macht van de duivel of de hel ook. Hij heeft zijn hart gezet op zijn volk. En dat volk zal hij hebben, dat heeft zijn vader hem beloofd. Eis van mij, en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. En dan komt daar nog dit bij, gemeente. Ik noemde dat zo pas al. Achter het geheim van de bewaring zit het geheim van de verkiezing. Maar het geheim van de verkiezing wordt geopenbaard in het geheim van de volharding. Want ze zijn er toch maar niet alleen gekomen, maar ook gebleven. Doordat God ze deed overblijven. Zijn hand was over hen, beschermend. Uit zichzelf zouden ze nooit de Heere hebben gezocht. Maar toen ze de Heere gezocht hadden en toen ze de Heere hadden leren kennen en toen ze hun hoop op de Heere hadden leren stellen en toen ze de rijkdom van de dienst des Heere hadden leren smaken in beginsel en toen ze het hadden leren beleven en hadden leren betuigen, uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten, toen werd het zo moeilijk en zo bang en toen was er van alle kanten verleiding. En toen werden ze meegezogen, althans het gevaar was er dat ze meegezogen werden. Toen konden ze gaan redeneren van ja, je raakt je brood kwijt als jij niet aan Baal meedoet. Je raakt uit de volksgunst, je bent een uitzondering straks in het dorp waarin je woont. Je eigen huisgenoten gaan je vijanden worden, zou je niet een klein beetje in gaan geven. Zou je ook niet in je hart de Heere blijven dienen en dan uiterlijk maar meedoen met de Baals dienst. En zo werd het moeilijk voor hen en zo kwamen de aanvechtingen en de bestrijdingen. En uit zichzelf zouden ze, hoezeer de wortel der zaak ook in hen gevonden was, uit zichzelf zouden ze, hoe oprecht ze ook de Heere hadden leren nodig hebben, uit zichzelf zouden ze in die tijd van zielsverzoeking en van strijd nooit staande zijn gebleven. En zeker niet als er dan in hun ziel ook nog tijden van duisternis kwamen. Zeker niet als er in hun ziel ook nog momenten kwamen waarin Satan het vuur aanblies en waarin hij twijfel zaaide en waarin hij het alles met vraagtekens omringde, zodat ze zich gingen afvragen of er ooit wel echt werk van de Heere in hun leven geweest was, of het niet allemaal inbeelding en eigen werk geweest is. Nee, ze zouden afgevallen zijn. Ze zouden terechtgekomen zijn op de hoop van de afvalligen. Als God, de God der verkiezing, ook niet zijn hand beschermend en bewarend over hen uitgestrekt had. Zoals hij dat de Heer Jezus beloofde aan Petrus, zoals dat in dat geval van Petrus gegaan is. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. O, denk niet gering over die aanvechtingen die er waren. Denk niet gering over die zuigkracht in die tijd. Maar de Heere waakte en geen haar van hun hoofd kon afvallen. Want ze lagen voor rekening van hem die hen lief gehad had. Misschien lagen ze voor eigen waarneming met gebroken benen langs de kant van de weg en konden ze zich niet meer oprichten. Misschien moesten ze in eigen beleving menigmaal verzuchten, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Misschien moesten ze in eigen ondervinding zichzelf beschuldigen van ontrouw, misschien niet met de hand, maar dan toch wel in het hart. Maar het geheim lag niet in hen. Ze zouden uit zichzelf nooit naar God zijn gaan vragen. En ze hadden nooit volstandig in de weg van de Heere kunnen voortgaan in eigen kracht. Maar het geheim van hun zaligheid ligt van begin tot eind bij hem die hen lief gehad had met een eeuwige liefde. Zo komt een kind des Heeren er toch door. Ook door het strijdperk van dit leven. Al blaast de hel nog zo fel. En al woeden de stormen van twijfel nog zo hevig. En al valt er een Egyptische duisternis soms over de ziel. Zodat je moet zeggen, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Maar ze zullen toch niet halverwege sneuvelen. Ze zullen er doorkomen. Satan zal ze toch niet weer terugkrijgen in zijn klauwen. Ze zullen bewaard worden. God zorgt als het leed genaakt. Dat hij niet gans ter nederstort. En als ze al vallen, dan zal de Heere ze toch weer oprichten. Zo zal God zich doen overblijven. Ter allen tijde. 7000 die de knieën voor Baal niet buigen en wier mond de beelden van Baal niet kussen. Zo komt Gods kerk straks toch thuis, gehavend misschien, gewond wellicht. En dat scheepje dat in de haven komt, dat heeft geen zeil meer over. En dat is aan alle kanten gebeukt en geschud, maar het komt wel binnen. Veel wederwaardigheden. Veel rampen zijn des vrome lot. Maar uit die alle redt hem God. Hij is hun heil alleen. Hij heeft het gezegd en hij maakt het waar ook. Ik zal ze niet begeven. En ik zal ze niet verlaten. Zie, ze zijn in mijn handpalmen gegraveerd. En hun muren zijn steeds voor mij. Daar ligt het. Daar ligt het ook voor een moe gestreden kind van God. Daar ligt het voor aangevochtenen en vermoeiden. Daar ligt het voor beladenen en ongerusten. Daar, in de garanties die God geeft. En als het oog daar weer open voor mag gaan, dat het niet onze volharding en onze standvastigheid is, maar zijn bescherming, zijn bewaring, zijn nimmer aflatende trouw, de trouw van de verkiezende God, dan kan een kind van de Heere weer ademhalen en voorwaarts en toch hoop hebben en toch vertrouwen hebben. Het komt goed, want hij staat aan het roer. En hoe mijn schip ook gebeukt wordt en hoe het ook geslingerd wordt, het kan niet meer ondergaan. Wij hebben vaders zoon aan boord en het veilig strand voor het oog. Dat is het geheim. Daardoor zijn ze er, die 7000. En dan ten laatste, hoe zijn ze er? Hoe zijn die 7000 er nu? Hoe heeft de Heere ze doen overblijven? Dat wordt ook gezegd. Hun mond heeft Baal niet gekust. En hun knieën hebben zich niet voor Baal gebogen. Ze hebben dus toch niet meegedaan met de afgodendienst. Ze zijn niet meegegaan naar die heiligdommen. Naar die tempels. Ze zijn de Heere trouw gebleven. Ze hebben niet gekust en ze hebben niet gebogen. Dat waren twee uitingen waarin de eerbied voor Baal, voor de afgod bleek. Knielen, buigen, je knieën buigen. Dat is een teken van verering. Van aanbidding. Je maakt je klein tegenover die afgod die je erkent als degene die in je leven regeert en bestuurt. En de mond kuste Baal, dat is een bewijs van toewijding, van een uiting van liefde, een uiting van verbondenheid. En zo deed men dat in die tijd. Maar deze 7000 deden er niet aan mee. Daar hebben zij zich niet aan schuldig gemaakt. De bewarende hand van de Heere heeft hen daarvan teruggehouden. Nogmaals, uit zichzelf zouden ze het wel gedaan hebben. Ze waren tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed. En alle boosheid woonde ook nog in hun hart. Maar Gods genade hield dat terug. Gods genade bedwong dat. Gods genade bewaarde hen. En vanwege dat werk van de Heere in hun leven bleven ze ver bij de afgoden vandaan. En hebben ze het iedere keer weer mogen beleven. Mijn hart behoort aan de dienst des Heren toe. De keus van Rut was hun keus. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. En ze konden geen lust meer hebben in de dingen die tegen Gods wil waren. Ze konden geen behagen meer scheppen in de dingen waar de massa wel behagen in schepte. Genade had hen ook tot andere mensen gemaakt. Tot nieuwgeboren kinderkens. Genade had hen een ander hart gegeven. Andere uitgangen des harten. Andere verlangens. Andere begeerten. Een andere keus. En zo kwam dat onderscheid openbaar tussen degene die God dient en degene die hem niet dient. En zo zijn ze er in de dagen van Elia geweest. Zo zijn ze er nog. De vraag zo pas was, hoorden wij daarbij? Zijn we er één van? En de vraag die daar nu aan vastkomt, dat is, blijkt dat dan ook in ons leven, gemeente? Bij deze 7000 bleek het. Als de mensen in hun omgeving dat er maar eens goed wilden nagaan, dan konden ze tot geen andere conclusie komen. Hé, die is nou nog nooit mee geweest naar het feest van Baal. Die heeft daar toch nog nooit zijn knieën gebogen. Ze konden tenslotte toch niet geheel en al verborgen blijven. Al was het waarschijnlijk wel zo in die bange tijd dat veelal hun mond gesloten bleef. Dat kan wel eens wezen in een bepaalde periode dat als het ware de mond van Gods kinderen gesloten blijft. En dat het zo bang en zo duister is. Maar het is in ieder geval toch wel zo geweest. Er was onderscheid. Ze waren niet meegeweest naar die tempels. En ze hadden hun lippen nooit tegen dat beeld van Baal aangedrukt. En de anderen in hun omgeving hebben dat toch kunnen weten. Het bleek toch. Het kwam toch openbaar. Ze waren toch anders. Komt het in ons leven ook openbaar, gemeente? Dat we niet met de wereld mee kunnen doen. Dat we niet met de moderne Baalsdienst en de moderne afgoderij mee kunnen doen. Vandaag is er natuurlijk best nog wel afgoderij, al is het dan op een andere manier als in de tijd van Elia. En al kun je nou niet zeggen dat er Baalsbeelden en heilige bossen en noem maar op zijn. En dat er altaren gebouwd worden op de Maanse berg of wat dan ook. En dat de mensen daarheen gaan om hun godsdienst te verrichten. Nee, nee, zo niet. Maar afgoderij in andere vormen. Afgoderij in de zin zoals onze catechismus dat uitlegt, zondag 34. Alles waar een mens zijn vertrouwen op zet. Alles wat hij naast God of in de plaats van God bedenkt, waar hij zijn hart aan geeft. Alles wat in ons leven zo'n beheersende, zo'n allesbeheersende plaats inneemt, dat heel ons leven daar als het ware omheen draait. Dat kan geld zijn, geld verdienen, dat kan je werk zijn, dat kan je gezin zijn, dat kan je genot zijn, dat kan je ontspanning zijn, dat kan de sport zijn, daar kun je van alles en nog wat voor invullen. Hoe vaak heeft onze mond de Baal gekust? Hoe vaak heeft ons oor naar de Baal geluisterd? Hoe vaak hebben wij ons hart aan de Baal gegeven? Waar is het onderscheid? En dat onderscheid mag dan ook niet alleen aan de buitenkant zitten. Want aan de buitenkant kan het allemaal nog in orde zijn. Zelfs heel goed in orde. Maar de binnenkant, de Heere ziet het hart aan. De Heere zoekt naar waarheid in het binnenste. Ik zeg dat niet om te zeggen dat de buitenkant onbelangrijk is. Maar die is niet de eerste. Zeker de buitenkant is niet onbelangrijk. Die straalt ook uit. Die laat ook iets zien van wat er aan de binnenkant is. Maar hoe is nou ons hart? Waar is ons hart aan verbonden? Waar gaat ons hart naar uit? Zeggen we in oprechtheid des harten dat het onze keuze en onze hartelijke lust is om de Heere te vrezen. En dat we geen groter geluk kennen en geen grotere vreugde kennen als de Heere weer is in gunst tot onze ziel genaakt. En als we weer eens iets mogen proeven en smaken van de goedertierenheden des Heeren. Is dat het waar ons hart mij tijden naar kan smachten en naar kan verlangen? Zoals de dichter van de 63ste dat onder woorden gebracht heeft. Toen hij zei, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Daar lag het leven van zijn ziel. Daar ging zijn ziel naar uit. Daar had hij vreugde en vrede. Hoe blonk uw goddelijke eer alom. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. Zeggen we dat met de dichter mee? Heren, dat is ook mijn innerlijke overtuiging. Beter dan alles van deze wereld is uw goedertierenheid. Ach, werd ik werwaarts weer geleid. Wat zou mijn mond u dan de ere geven? Dan zal dat ook in ons uiterlijke levensgang en onze levensstijl openbaar komen. Als dat de keus van ons hart is, hebben we zo'n behoefte niet meer aan televisie kijken. Hebben we zo'n behoefte niet meer aan allerlei programma's voor de radio of allerlei lecturen of allerlei tijdschriften? Nee, nee. Dan kunnen we dat missen. Dan kust onze mond die Baal ook niet meer. En dan buigt onze knie zich voor die Baal ook niet meer. Dan krijgen we een hartelijke vreugde in God. En dan is er geen grotere droefheid dan wanneer we het aangezicht Gods moeten missen. Maar er is er ook geen hartelijker vreugde dan wanneer we iets kennen van de gemeenschap met de Heere. U kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Komt het uit in ons leven? Het waren echte, oprechte Godvrezenden. Het waren geen mondbeleiders. Het waren geen uiterlijke christenen. Mondbeleiders houden het in Agabs dagen niet uit. Die sneuvelen. Maar de ware vromen, die mogen het uithouden. En dan mag het ook uitkomen. God houdt hen overeind. Dan bidt dat volk van de 7000. Juist ook in de tijd van zielsverzoeking en van strijd, wetende hun eigen zwakheid. Want wat zouden ze gauw uit zichzelf toch weer ingeven? En wat hebben ze soms bijna op het punt gestaan om toch maar mee te gaan en mee te doen met de massa. Maar vanuit de vreze des Heren die in hun ziel geplant is, hebben ze het gebeden: wend, wend mijn oog van de ijdelheden af. Verlevendig mijn hart door uw wegen, dat mij het betreen dierpaden vreugd verschaf. Amen. 119, 19e vers. Wij samen de Heere danken. Ja, Heere, het past ons uw grote naam te danken voor het goede dat u ons gegeven hebt en voor de zegen die u ons nog wilde schenken. We mochten samen nog naar uw woord luisteren en dat woord, dat houdt in, Heere, hield vanmorgen bijzonder in een rijke belofte dat u altijd een volk zult hebben. En dat u ze nooit zult begeven en nooit zult verlaten. Hoe bang en boos en duister en gevaarlijk de tijd ook kan worden. U staat voor hen in en daarom komt het toch goed, Heere. Maar voor ons is het dan iedere keer weer de vraag, en dat is ook vanmorgen weer de vraag waarmee we naar huis gaan. Zijn wij er nou bij? Zijn wij van die ware kerk nu een levend lidmaat? En zullen we daarom, omdat u getrouw bent, er ook altijd een levend lidmaat van blijven? Heere, geef dat we met die vraag ernst mogen maken, dat we die zaak niet uitstellen en naast ons neerleggen, maar dat we het voor onszelf zoeken te weten te komen, dat uw genade ook in ons leven op de troon kwam. Heere, schenk ons door uw woord en geest het genadewerk waardoor zondaren zalig worden. Wilt u het ons en onze kinderen schenken, Heere? In de tijd van Baals dienst op een moderne manier. In een tijd waarin er zoveel is. Dat spreekt van de geweldige machten, van de zuigkracht, van de zonde, van de wereld, van alles wat geen God en geen Christus is. Heere, ons leven is er door omringd, door omgeven. En aan alle kanten loert het gevaar en is de verleiding en de verzoeking. Heere, bewaar ons in de boze tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enig hinder doet. Maar wilt u uw woord waarmaken in ons leven? Mijn oog zal op u zijn. Ik zal raad geven. Schenk uw zegen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen het vierde vers van Psalm 32. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.